Dank u wel, Heer, dat we u mogen grootmaken en dat we u mogen aanbidden en dat u aanbeden wil worden door ons. Dank u wel. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Wat fijn dat we er allemaal zijn, als kinderen van de Heer, als gezin, als mensen die bij elkaar horen in het geloof. Vanochtend gaan we praten over een hele hoop dingen. Maar allereerst wil ik even zeggen, 7 oktober is een nieuwe datum in de eindtijd. Wij waren, Margot en ik waren in Tel Aviv op dat moment en we zouden 's avonds terugvliegen en de oorlog brak uit en de schuilkelders in moesten we regelmatig ontploffingen. Een gebouw vlakbij werd geraakt en het hele hotel waar we zaten trilde. En als je dus het begin van een oorlog meemaakt, van zo'n oorlog, dan zal dat nooit meer uit je gaan. Dat zit heel diep in je. Dus sinds dat we in Nederland terug zijn, zijn we natuurlijk elke dag zijn we bezig met van wat gebeurt er. Want die oorlog is nog niet afgelopen. Die gaat door. Er is van alles aan de hand. En als je erover nadenkt, dan je denkt natuurlijk, je komt heel erg terug bij de kern van wie ben ik, waarom leef ik, wat is er aan de hand, hoe sta ik. En je gaat heel erg nadenken van, ja maar, hoe zit dat met mijn relatie met God? En hoe zit God daarin? Dus vanochtend wil ik daarover spreken, want er zijn 3 cirkels van connecten, van connection. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertalen in het Nederlands. Verbinding. Je bent verbonden met God. Dat is heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Onze relatie met God. Maar de cirkel, een wat kleinere cirkel daarbinnenin, is eigenlijk onze relatie met onze stam, met Israël. En daarbinnen zit een 3e cirkel. En dat is de relatie met elkaar. En daar ga ik vanochtend over spreken. Over die cirkels waaruit ons leven bestaat. En laten we eerst kijken naar die verbinding met God. Die cirkel, dat connecten met God. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Nou, Jezus zegt in Lucas 10... U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Lucas 10, vers 27. Volgens Matthäus 22 is dit het grote gebod. En je komt het geloof en je relatie met Jezus, met God, is het fundament van alles. Maar het is met ons, net als met Adam en Eva in de Hof van Eden, in het paradijs. Je relatie met God is niet op een wolkje zitten en je lekker voelen en bless me zeggen, van zegen mij. Nee, je relatie met God is iets heel anders. Want er staat in die tekst, je zult de Heere uw God liefhebben met heel je kracht en heel je verstand. En je kracht en je verstand, dat deel je met je naaste. Kijk gewoon mee, kijk eens in Genesis 2 en 3. God schiep Adam en Eva, God schiep ons. Hij zegende ze. Hij gaf ze de opdracht om over de schepping te heersen en bepaald voedsel te eten. Ze kregen ook de opdracht om de Hof van Eden te bewerken en te onderhouden. Hij zei iets over die ene boom waar ze niet van mochten eten. Ze moesten ook alle dieren een naam geven. Ze moesten kinderen krijgen die dan weer uitvlogen om zelf een gezin te stichten. Ondertussen was God betrokken. En God bracht zelf, staat er, de dieren naar Adam en Eva, en Adam met name geloof ik, om ze namen te geven. En God keek ondertussen toe hoe Adam dat deed. God was betrokken bij het werk wat Adam deed. Ja, er staat ook in die tekst dat je met heel je hart en heel je ziel God dient. God kwam in de avondluwte in de hof om te wandelen met Adam en Eva. Dus het werk overdag werd afgesloten door de wandeling met God. Dus het is werken en genieten. En dit is apart, want in het Joodse denken, de dag begint bij het vallen van de nacht. Dus in het Joodse denken begint 's avonds om 10 uur of 11 uur, 12 uur. Dan begint de nieuwe dag. En dan ga je eerst slapen. Je krijgt eerst kracht en rust. En dan met die energie van de slaap ben je opgebouwd. En dan ga je overdag werken. En op het einde van die dag, in de avondluwte, wandel je met God in de hof. En daarna sluit je de dag af en begint er een nieuwe dag met slaap. Dus bij ons is het 's ochtends begint de dag en daarna de nacht. Maar bij de Joden begint de dag bij de nacht en daarna de dag. Dat is een andere manier van denken. En wat betekent dat voor ons? Het betekent dat je het connecten, het samen zijn met God, dat houdt in dat je je taken uitvoert in je leven. Je werk, je zorg voor je gezin, dat je trouw bent, dat je doet wat God jou heeft opgedragen. En dan op het einde daarvan is dan het zegenen door God. Het is een combinatie. Dus kom jij naar de kerk om gezegend alleen maar te worden? Voor de ervaring met de geest? Nou, dat is niet helemaal de volle waarheid. Hoe zit het met jouw betrokkenheid bij de gemeenschap, bij de naasten? En dus wat ik wil zeggen is heel belangrijk. Connecten met God is werken in zijn schepping en met elkaar. En daarna pas wandelen met God. En dat is wel de hoogste prioriteit in ons leven. Dat is het belangrijkste, dat we één zijn met God. En Jacobus 2 vers 17 en 14 zegt het ook. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Dus je kunt niet alleen maar leven met zegen mij en niet het werk doen wat God je geeft. Het is die combinatie samen. Dat is de eerste grote cirkel. Dan gaan we naar de tweede cirkel. De connectie met Israël. We hebben het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daarvan weten we dat God koos Abraham om zich te openbaren aan de mensheid. Abraham werd de stamvader van het Joodse volk. En God zegt hele tedere dingen over dat volk. Deuteronomium 7 vers 6. U bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Deuteronomie 32 vers 10. Hij beschermde Israël als zijn oogappel. Zacharias 2 vers 8. Wie u aanraakt, Israël, raakt mijn oogappel aan. God zegt hele lieve dingen over Israël. Vanuit zijn positie. En God zegent via het Joodse volk. Hij zegt in Genesis 12 vers 2. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God zegent via die lijn. Het is een voorbeeld voor de mensen die daarna komen. En die lijn gaat via Abraham, Isaac, Jacob. En Jacob wordt dan Israël genoemd. En alle nakomelingen van Jacob, van Israël, dat zijn Joden. Dus niet alle nakomelingen van Abraham, niet alle nakomelingen van Isaac, maar alle nakomelingen van Abraham, van Jacob. Maar binnen dat volk kiest hij vervolgens David uit en de lijn van David. En God zegt hele diepe dingen over David. En in Psalm 89, vers 16 tot 38, wordt heel veel erover gezegd. Vers 30 van Psalm 89. Ik zal het nageslacht van David voor eeuwig laten bestaan. Nou, dat is toch al wat. Maar een vers verder, in 31 en volgende, zegt God ook gelijk een stukje maar. Hij zegt, als de kinderen van David mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtredingen met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar bij goede tierenheid zal ik bij hen niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. En wat je ziet in het Oude Testament met name, in de boeken van de Bijbel, is dat God steeds zijn volk straft als het gaat zondigen. En dat doet hij zelf. Dat is een heel zwaar thema, een moeilijk thema. Als je het hebt over de uitverkoren positie van Israël, en dan moet je ook kijken naar dit aspect. En je ziet dat Israël heel veel zware dingen is overkomen uit een stuk ongehoorzaamheid. En met name zie je dat in het Oude Testament. En ik kom er nog op terug, na Jezus ligt dat toch weer anders. Maar daar kom ik zo op terug. God straft zijn volk af en toe. Maar dat doet hij zelf en hij bepaalt zelf hoe hij dat doet. Hij accepteert niet dat buitenstaanders Israël de maat nemen, tenzij hij dat toestaat. Hij heeft het soms zo gepland met Nebukadnezar, met Darius. Maar kijk, je eigen kind, de meeste van ons hebben kinderen, je eigen kind kan dingen echt doen waarvoor hij straf verdient. Waarvoor je moet aanspreken en disciplineren. Maar hoe voelt het als iemand anders jouw oogappel straft? Zelfs als je kind iets verkeerds doet, wil je niet dat de buurman hem disciplineert. Want jij hebt namelijk, jij bent de ouder. Jij hebt liefde voor het kind. Jij doet het met pijn in je hart. De buurman doet het omdat hij gewoon boos is. En je kind wil disciplineren. Dus zo is het ook met God. En er is ook bijvoorbeeld een Bijbels voorbeeld bij Absalom. In 2 Samuel 18, daar de vriend van David, Joab, de legerleider, die hij al jarenlang als fantastische vriend had, die doodde Absalom tijdens de opstand van Absalom tegen zijn vader. Joab had een hele goede reden om Absalom te doden. Want hij wist, als die man blijft leven, die zoon van David, dan blijft dat moeilijkheden geven. Daar had hij ook dat kon hij ook al zien. Maar David wilde het niet. David wilde zelf zijn zoon corrigeren. En zijn kinderen waren zijn oogappels, zoals onze kinderen dat zijn. En Joab mocht niet straffen, hij deed het wel, hij doodde Absalom. En uiteindelijk moest hij dat zelf met de dood bekopen. Want het was niet wat zoals het hoorde. En kijk, God is vol liefde. En we zien al die wetten en regels in het Oude Testament. Maar er zijn dus ook allerlei teksten die laten zien hoe God van zijn volk hield. Het is vooral een liefdesrelatie die er is. Dat gezegd hebbende, jij en ik, wij zijn verbonden met dat volk. Hoe dan? Paulus schrijft in Romeinen 11, vers 16, als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegen de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Wij als gelovigen in Jezus zijn geënt op die stam, op die olijfboom Israël. En Paulus beschrijft het ook. Hij zegt ook van de vettigheid van de wortel, daar hebben wij deel aan gekregen. Wat gebeurt er in de hovenierij, in de plantenwereld, als je een roos hebt met een sterke stam? Rozen met sterke stammen hebben vaak niet mooie bloemen. Dus wat gebeurt er dan? Hele mooie rozen, die zijn vaak niet zo sterk in de stam. Dus wat je doet is, je snijdt de bovenkant van een mooie roos af. En dat steek je in de stam in die sterke stam. En dan gaat die roos het overnemen en dat wordt dus een mooie roos. Dus bijna alle rozen in onze tuinen zijn geoculeerd, zoals het heet. Dus de stam is niet van dezelfde soort als de bloem. De bloem is erin geënt. En dat geeft al die prachtige bloemen. En het is een heel bijzonder beeld, want de sterke stam zorgt dat die geënte stam, die geënte tak, zoals wij, voldoende voeding krijgen. Maar wij zijn geënt en wij kunnen dus blijkbaar hele mooie bloemen, hele mooie vrucht in ons leven hebben. Daar kom ik nog zo even op terug, want het is wel bijzonder. De connectie met Israël is vanzelfsprekend. Als Israël wordt aangevallen, zoals nu door Hamas. Hamas wil onze stam vernietigen. Maar dan verliezen wij onze voeding. Wij verliezen alles. Wij gaan dan ook dood. Uiteindelijk weten we van Hamas. Hamas wil de hele wereld, dat de hele wereld islamitisch wordt. En ze willen niet alleen de Joden vernietigen, daarna willen ze ons vernietigen. Maar op dit moment willen ze onze stam aanvallen. En dat heeft direct effect op ons leven. Nu is het zo dat Romeinen 11 vers 25 ook, dat Paulus zegt van dat er een geheim is, voor de gelovigen uit de heidenen. Namelijk, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. In het Oude Testament zien we dat God steeds zijn volk Israël straft als ze van hem weggaan. En we zien aan de verhalen in het Oude Testament hoe erg dat is. En hoe goed het is als ze God volgen en hoe geweldig het is. Maar dan komt Jezus en we kennen Jezus die voor ons stierf aan het kruis. En dan komt de uitstorting van de Heilige Geest en de apostelen en de groei van de gemeente. En dan legt Paulus uit van, er is nu over Israël een sluier gekomen, een verharding. Waarom? Want als alle Joden Jezus volgen, dan blijft het een beetje in die context. Maar als nu zij Jezus niet willen volgen, is er een enorme drive om te evangeliseren en gaan wij de wereld over. En dat komt omdat de Joden dat afwijzen. En dat is een periode die God gesteld heeft, van het jaar 0 tot ongeveer nu. En totdat de volheid van de heidenen binnengaat. God die wil zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk. En dat gebeurt nu, dat gebeurt. En wanneer dat gebeurd is, wanneer God op een of andere manier vindt, ja, dat snap ik niet, maar goed, vindt dat er voldoende heidenen tot geloof zijn gekomen, dan komt er een moment dat hij de sluier bij Israël wegneemt. En dan zullen de Joden opeens gaan zien dat Jezus de Messias is. Dat is op dit moment zo moeilijk. Dat kan niet in die kopjes. Dat is heel erg moeilijk. En daar getuigen ook de Messiaanse gelovigen van. De mensen, de Joden die wel in Jezus zijn geloven. Die weten hoe zwaar dat is voor een Jood om dat aan te nemen. Maar dat staat te gebeuren. Jeruzalem, staat er, wordt een bedwelmende beker voor alle volken. Zacharias 12 vers 2. Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volkeren. Ik zal Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. We hebben nu die oorlog van Hamas in Gaza. En ik geloof dat dat een van de oorlogen is, persoonlijk. Ik geloof niet dat we nu al... Er zijn nog mensen die denken dat we nu begonnen zijn met het einde. Maar als ik Zacharias letterlijk lees, dan heeft het einde met name te maken met het gevecht om Jeruzalem. En Jeruzalem nu, daar gebeurt niet veel. De winkels zijn weer open. Mensen, kijk, er is heel veel spanning. Maar de oorlog is bij Gaza en bij Tel Aviv. Maar alle volkeren zullen optrekken. En dus ook Nederland, ook Amerika. Naar Jeruzalem. Om te vechten. Ja. En in de boeken van de Bijbel is het verschil tussen de staat en het volk heel slecht gedefinieerd. Wij in ons westerse denken hebben er moeite mee. Want bij ons, we hebben een scheiding van machten. En wij hebben het vaak over, ja maar, ik ben wel Nederlander, maar ik ben het niet eens met de regering. Dus ik distancieer me ervan. En ik ben tegen de regering bijvoorbeeld. Maar in het oosterse denken kan dat helemaal niet. Alles is samen. Dus dat is voor ons zo moeilijk te begrijpen. En je ziet het ook bij de Gazastrook. Hamas is via verkiezingen aan de macht gekomen. En vervolgens vestigde het een terreurbewind. Al die 30.000 strijders van Hamas, die komen uit Gaza. Nou, dat is 1 op de 66 mensen is een Hamas-strijder. Dus in elke grote familie zijn jongens en meisjes, maar vooral mannen, die Hamas-strijder zijn. Iedereen is betrokken. Dus wanneer ben je onschuldig? Wanneer ben jij een onschuldige burger? Je weet dat je zoon of je broer of je neef aan het vechten is en waar die is. En ik zag bijvoorbeeld een video van een Hamas-strijder die, nadat hij 10 Joden had gedood, zijn ouders opbelde om dat bericht door te geven. En iedereen, en je hoorde dus fragment, hoorde je hoe blij de vader was, hoe blij de moeder was. Ze waren aan het juichen, want hij had al 10 Joden kunnen vermoorden. Hij werd even later zelf doodgeschoten, maar ze waren heel blij en trots op hun zoon, die martelaar zou gaan worden. En de scheiding tussen burgers en militairen is heel erg dun. Kijk, Hamas zegt ook zelf, bijvoorbeeld, Israël is volledig militair, want iedereen heeft een militaire opleiding gehad. Dus zij beschouwen Israëliërs nooit als burgers, maar allemaal als militair. Dus die moeten allemaal dood in de oorlog. Hamas zelf zit onder ziekenhuizen, hè, zoals we dat nu ondertussen weten, omdat het verschil tussen burgers, ze weten natuurlijk hoe dat buiten het Midden-Oosten beschouwd wordt, maar voor hun is dat ook heel normaal dat je samen bent en dat je burgers als schild gebruikt. Voor hun is het normaal dat je een burger voor je zet. Dus hoe moet je dat doorbreken, dit denken? En zoals Hamas te werk gaat, dat is heel erg moeilijk. Maar het lot van de christenen. In Gaza wonen ook evangelische christenen. En evangelische christenen die worden onder de islam, in de islamitische landen, sowieso als een minderheidsgroep worden ze gediscrimineerd. En dan zit je ook nog in Gaza, ben je ook nog Palestijn. Dus zij moeten ook vluchten. En zij hebben ook doden. Want door de oorlog zijn er doden. Zij hebben onze gebeden nodig. Want zij zijn net als wij geënt op Israël. Op de wortel van de vijgenboom. Alleen heel vaak geloven ze dat niet. Want de christenen in het Midden-Oosten zijn de vrucht heel veel van zendelingen uit onze landen. Die in 1800, 1900 daar overal mensen tot Jezus hebben geleid en kerken hebben gesticht. Maar die zendelingen die wij gestuurd hebben naar het Midden-Oosten, die namen ook de geestelijke Israëlleer mee. niet zo raar, want er was nog geen Israël. Het leek ook alsof dat allemaal zo klopt, zou kloppen. Dus de christenen in het Midden-Oosten zijn bijna allemaal opgeleid met de geestelijke Israëlleer. Dus die hebben daar heel veel moeite mee. Dus je ziet dat heel veel Palestijnse christenen ook niet beseffen hoe verbonden ze zijn met Israël. Dat zie je ook in de berichtgeving, want ze zijn heel boos. En ze zijn ook boos op ons. Omdat wij hun niet steunen zoals we ze zouden moeten steunen. Dus we moeten voor ze bidden dat ze tot inzicht komen. Maar we moeten natuurlijk ook bidden voor de Hamas-strijders en de moslims. Met name dat zij visioenen zullen zien dat Jezus verschijnt en hun vertelt om tot bekering te komen. Dat hij voor ze gestorven is. En ja, wees dus niet verbaasd dat de wereld Israël veroordeelt. Terwijl ondertussen Hamas nog dagelijks raketten afstuurt. Hoe ze dat doen, snap ik niet, maar het gebeurt gewoon. Wees ook niet verbaasd dat, en dat hebben jullie misschien allemaal meegemaakt, als je op Facebook of sociale media zit, dan zie je de heftige emoties van iedereen. En in mijn vriendenkring zie ik een scheiding. Er zijn een aantal mensen van wie ik afscheid neem. Omdat ze zo zich uiten op de sociale media, dat ik denk van ja, maar ik kan dit niet accepteren. Zoals jij totaal niet teruggaat naar de bron. Ik vind het heel erg moeilijk. De haat tegen het Jodendom, tegen de Joden, is zo diep geworteld vanwege Abraham. Vanwege dat God die man en het volk uitkoos, wat uit hem kwam. En waarom? Omdat Satan God wil vernietigen. Het is een geestelijke strijd, want als Satan het volk Israël kan vernietigen, zoals in de Tweede Wereldoorlog, dan bestaat de God van het volk niet. En dan kun je ook alle christenen vernietigen, want hun God bestaat niet. Dus het is een hele essentiële strijd. En we moeten soms afscheid nemen van mensen, maar wij moeten beseffen dat de wortel van onze voeding komt vanuit Israël. Dan hebben we de derde schil. De middelste schil. Onze connectie met elkaar. God wil niet dat we, als we samen zijn, dat we ons hart verharden. Hij wil ook niet dat we elkaar alleen maar lief hebben omdat we elkaar zo aardig vinden. God wil dat we elkaar lief hebben omdat we broers en zusters zijn. En ik had het gisteren met Pasje over. Dat in zijn, heel vroeger in zijn kerk, dat mensen heel vaak ruzie hadden met elkaar. Nou, gewoon om ruzie te maken. Dat is niet goed. Dat kan niet. We komen bij elkaar om God te dienen. We komen bij elkaar om ons te richten op Jezus. En soms hebben we moeite met elkaar in de kerk. Soms vinden we elkaar niet allemaal even aardig. Matthäus 5 zegt daar iets over, vers 46. Want daar zegt Jezus, want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo. En Jacobus 1, vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En de Bijbel staat dus vol met teksten over gemeenschap, over zorg voor elkaar. En denk eens over na, hier in de gemeente, nu in deze gemeenschap. Weet je van elkaar? Praat je met elkaar? Kom je erachter? Wil je erachter komen of een zuster of een broeder of een gezin onder jullie een nood heeft waar je misschien in kan helpen? Ik weet van een andere gemeente dat bijvoorbeeld daar iemand is in de schuldsanering. Dus zeg ik van jongens, als je dat weet van elkaar, help, probeer die persoon te helpen. Probeer die persoon als hij met de auto komt, zeg van nou, kom op, ga even met me mee en tank zijn auto vol. Want hij mag officieel geen geld ontvangen, maar je kunt wel zijn auto vol tanken. Je kunt wel een tas met eten geven en dat soort dingen. Je let op elkaar om elkaar gewoon praktisch te helpen en te bezoeken. Want dit is belangrijk, want connectie met elkaar is toch het huisgezin Gods vormen. En dat begint in het klein. En als je in het klein begint, in die kleine cirkel met elkaar, dan komt vanzelf wel die stap dat je als gemeenschap groter gaat kijken. En zegt van nou, we willen de wereld bereiken met het evangelie. Dus we willen meer doen aan zending. En we willen onze grote broer zegenen in deze oorlog. En dat wordt in de grote cirkel met God, daar is God zo blij mee. Als je op die manier hem dient. Misschien zijn er dingen aan elkaar die je niet bevallen, maar toch roept God ons dus op om voor elkaar te bidden en elkaar te zegenen. Misschien zijn er dingen in Israël die je niet bevallen. En dat is helemaal niet raar. Maar toch roept God ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. God is het die oordeelt en niet wij. En ik kom even terug op dat enten. Want je ent meestal een mooiere bloem op een sterkere stam. De vergelijkingen in de Bijbel kun je niet altijd doortrekken. Maar je weet dat het christendom, er zijn hele mooie bloemen aan dat christendom. En de Bijbel zegt ook elders dat wij de Joden tot jaloezie zullen wekken. Nou, dat doen we niet door ons gedrag op dit moment, maar het staat er wel. Dus de liefde, als wij elkaar Israël lief hebben, God lief hebben, dan komt er een vrucht naar boven. En de Bijbel zegt toch dat de Joden tot jaloersheid zullen komen. Ik weet niet hoe, maar het zal gebeuren. Dus laten we ons ook daarvan bewust zijn. En ook weten dat we hebben een rol. Dus, als je alleen connect met God en niet met Israël of je naaste, dan ben je bezig met bless me. Dan moet je je bekeren. Dan ben je fout bezig. Als je alleen connect met God en Israël, maar niet met elkaar, dan draag je geen vrucht. Want vruchten draag je onder elkaar. En je moet in gemeenschap leven. Je kunt niet geïsoleerd leven. Als je zo bent, heb je het niet begrepen, bekeer je. Als je alleen connect met Israël en met elkaar, dan ben je religieus bezig, wettisch, met allerlei menselijke regels. Want God wil onderdeel daarvan zijn. Dan moet je je bekeren. En als je alleen maar connect met God en met elkaar en Israël er buiten laat, dan ben je volgens mij een soort religieuze vereniging. Een gezelligheidsgroep. Een familie. En je ontkent dan de werking van God in de geschiedenis door Israël. En je ontkent ook de rol van Israël na de kruisdood. En na de kruisdood, als Israël dat sluier krijgt, dat zie je in de geschiedenis van Israël tot op heden. Wat een ellende, wat een toestand hebben zij meegemaakt. Maar als je dat ontkent, dan ben je een religieuze vereniging. En er zijn heel veel kerken om me heen die religieuze verenigingen zijn. Dan heb je het niet begrepen. Dan moet je je bekeren. God wil de connectie met hem, met de stam en met elkaar. Dus laten we bidden. Heer, ik bid dat uw Heilige Geest in ons werkt en dat u, als er dingen zijn in ons denken, in ons begrip, in onze emoties, die u aanwijst nu, dan wil ik bidden dat we gewillig zijn om gecorrigeerd te worden door u. Maar ook, Heer, dat u ons aanmoedigt om elkaar lief te hebben en om te zorgen voor elkaar als gemeente, als gemeenschap en vervolgens grotere dingen te doen die ook al gedaan worden, maar u wil nog veel meer. Dus breng in deze gemeenschap, Heer, meer mensen naar u toe. Breng meer mensen naar deze gemeenschap, zodat de gemeenschap steeds meer gemeenschap kan zijn en kan dingen kan doen en kan liefhebben, zoals u het heeft bedoeld. En Vader, we bidden, want er zijn zoveel mensen om ons heen die u niet kennen, dat ze u leren kennen en dat ze ook leren uw woord en uw woord lezen, uw woord tot zich nemen, vol worden van uw geest, zodat uw geest kan gaan werken door ons heen. En hier bovenal bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Heer, u de wonen in Jeruzalem mensen uit alle volken. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook in deze periode, in wat er allemaal gebeurt in deze oorlog, wat we niet verwacht hadden. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. In de naam van Jezus. Kom en vul ons. En misschien zijn er meer mensen die willen bidden. Hardop.